Nou, je kunt wel zien dat dit apparaat een bewogen leven achter de rug heeft. Maar ik voorspel je dat het nog altijd goed gebruikt kan worden. Dat het altijd goed werkt. Het kan niet zo zijn dat de computer het niet kan vinden. Dat er een kabeltje het niet goed doet. Dat de lamp stuk is. Het enige wat kan gebeuren is dat het plaatje eraf valt. Maar de goede zondagsschoolwerkers van vroeger hadden altijd een speld bij de hand. Achter hun revers. Dus de zondagsschoolwerkers kon je vroeger zeggen, laat me eens achter je revers kijken. En als er een paar spelden zaten, dan wist je dat ze met het flanelplaten gingen vertellen. Ja, er was iets dit jaar, deze week, 500 jaar geleden. Wie weet wat het was? Er hoort een naam bij. Is niet langsgekomen op de tv? Is niet langsgekomen op school? Jawel hoor, vast wel. Halloween! Ah! Ja, je hebt groot gelijk hoor. Je hebt groot gelijk. Maar dat was toch wat anders. Dat is eigenlijk pas sinds kort overkomen waaien uit Amerika. En soms zeg je van Halloween, moeten we dat nou wel doen? Hè? Mekaar zo bang zitten te maken. Hè? Er zijn angstwekkende dingen genoeg in deze wereld. Nee, maar er zit iets in. Het kan best zijn dat degene over wie ik je iets ga vertellen, die datum van 31 oktober expres heeft uitgekozen. Vanwege het feit dat toen in de toen bestaande katholieke kerk al veel aandacht was voor dood en sterven voor alle zielen. Dus het is nog niet eens zo heel ver weg wat je zegt hoor. Nee, het was wat anders. Nou, een van de volwassenen heeft het natuurlijk wel gezien. En noem eens wat. Wat hebben we gevierd deze week? 500 jaar reformatie. Dat wil zeggen dat op 31 oktober, nou reken eens 500 jaar terug, in 1517 gebeurde er iets waarvan we van de week gezegd hebben dat het iets heel belangrijks was. Het heeft een enorme verandering gebracht, ook voor ons geloof. En dat had met één meneer te maken. En dat was Maarten Luther. Nou, wat je ziet, dat is zijn raam. Zijn raam van zijn cel. Wat, zat hij in de gevangenis dan? Nee, hij zat niet in de gevangenis. Want hij was een monnik. En hij zat in zijn monnikcel te studeren. Hij was niet altijd monnik geweest. Want hij was opgeleid eigenlijk om advocaat te worden. Want hij had rechten gestudeerd. Maar er was hem een keer onderweg iets vreselijks overkomen. Hij was in die tijd, had je natuurlijk, ja, je kon met een wagen reizen, maar een arme student ging te voet. En had een tocht van zijn studieplaats naar zijn woonplaats gemaakt en onderweg was hij overvallen door een verschrikkelijk onweer. En hij was helemaal alleen in het bos en de takken vielen om hem heen. En toen was hij zo bang geworden, hij was neergeknield, had gezegd, oh, lieve Heer, nou is hij eigenlijk heilige Anna. Want hij wist niet beter. Hij riep, heilige Anna, als ik hier levend uitkom, dan word ik monnik. En toen het onweer voorbij was en hij thuis kwam, zei hij, pap, ik word monnik. Maar zijn vader was er helemaal niet blij mee. Maar hij wilde toch graag God dienen en dacht, als ik in een klooster ga, dan heb ik alles bij de hand, dan heb ik boeken bij de hand, dan kan ik me in mijn cel opsluiten en dan kan ik net zo lang studeren tot ik weet, tot ik zeker weet dat ik een kind van God ben. En dat ik in de hemel kom. En dat ik, ja, dat God naar mij kijkt en zegt, ja, Maarten Luther, jij hoort erbij. Ik hou van jou, jij mag mijn kind zijn. Maar van binnen was hij altijd maar onrustig of hij wel genoeg deed om God te vriend te houden. En soms sliep hij dagenlang op de koude stenen vloer en geen eens een deken. Soms at hij dagen, soms at hij weken achter elkaar niet. Soms sloeg hij zichzelf, zijn rug helemaal open. Omdat hij dacht dat hij, als hij iets verkeerds gedaan had, dat hij zijn zonde op die manier kon boeten. En dat dan God eindelijk tevreden over hem zou zijn. En hij moest een keer voor zijn klooster naar Rome. En hij dacht, dan kan ik het eindelijk beleven. Want dan kan ik die beroemde trap, die kan ik met mijn, op mijn knieën opgaan. En als ik heb laten zien dat ik het meen aan God. En in Rome woont de paus en dat is het centrum van de kerk. Nou, daar zal het gebeuren. Maar het viel hem alleen maar tegen. Hij zag daar dat daar een enorme kerk gebouwd werd, de Sint-Pieterskerk, die er vandaag nog staat. Die stond toen net een beetje in de fundamenten, waren ze mee bezig die te bouwen. En het werd zo rijk en zo mooi. En hij kwam in grote verwarring thuis. En hij studeerde in de Bijbel en hij studeerde in allerlei boeken. En toen las hij op een dag in de Bijbel. In die tijd was hij er alleen maar in het Latijn. Maar ik lees het in het Nederlands. Hij las in de brief van Paulus aan de Romeinen, Romeinen 1 vers 17. In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt. Zoals ook geschreven staat, dat staat in Habakkuk, hè? De rechtvaardige zal leven door geloof. En toen gebeurde er iets in hem. Het was toen alsof hij toen echt door de bliksem van God werd getroffen, want hij dacht, oh, het is geloof. Geloof is genoeg. Ik hoef me niet te slaan. Ik hoef me niet uit te mergelen. Ik hoef niet op mijn knieën open te bidden. Want geloof is genoeg. En toen dacht hij, ja, maar dan klopt er een heleboel niet in de kerk. Want in de kerk van toen werden bijvoorbeeld briefjes verkocht die je kon kopen voor veel geld, waarop stond dat je daarmee een plaatsje in de hemel kreeg. Voor geld. En als je rijk was, dan kwam je eerder de hemel in, dan hoef je niet zo lang te branden in het vage vuur, dan mocht je er eerder in. En daar trokken monniken door Europa, die de mensen zo gek hebben gezegd, oh, jouw vader en moeder, die branden in de hel. Maar als je dit briefje koopt, dan kun je ze eruit krijgen. Dat heb je toch wel voor je ouders over. En Luther dacht, dat kan helemaal niet, dat mag helemaal niet. En hij pakte een groot papier. Hij pakte een groot papier, liep op 31 oktober naar de deur van de kerk en hij spijkerde daar met hamer en spijkers zijn 95 stellingen op. Waarvan hij dacht, dat zijn allemaal dingen die moeten veranderen in de kerk, want die aflaathandel, zoals dat heette, er hoort nog een rijmpje bij ook, dat die monniken gebruikten, als het muntje in het kastje klinkt, je zieltje in de hemel springt. Maar Luther zei, dat is niet waar. Het gaat om geloof. Als je gelooft in Jezus als je heiland, die de zonde al lang heeft gedragen, dat jij niet nog eens hoeft te doen, dan mag je bij God horen en dan mag je in de hemel komen. Dat was 31 oktober 1517. Deze week precies 500 jaar geleden. En toen gebeurde er wat. Want ondanks het feit dat het in het Latijn geschreven was, kwamen er binnen de kortste keren dezelfde dag nog mensen die het gauw opschreven, die het gauw vertaalden. En de boekdrukkunst was al een tijdje uitgevonden. En binnen de kortste keren gingen die 95 stellingen, gingen heel Europa door. Ook in Nederland. Ik heb het verhaal wel eens gelezen dat in Nederland, dat marskramers rondtrokken in Nederland in die jaren daarna. En die pastoors aanboden. In Friesland en in Groningen en door heel Nederland. Ik heb boeken van Luther bij me, wil je ze hebben, wil je ze kopen? Nou, zo ging dat heel Europa door. Maar ja, de paus in Rome vond dat geen fijn idee. Want al die mensen kwamen eigenlijk in opstand en zeiden, ja, maar dan moet het veranderen, dan gaan we het anders doen. We gaan dat geld helemaal niet meer geven. Want dat geld werd stiekem gebruikt voor de bouw van die grote Sint-Pieterskerk in Rome. Niks, je zieltje in de hemel springt. Dat geld ging allemaal in die kerk zitten. Nou, en als je ooit in Rome komt en je gaat eens in de Sint-Pieter kijken, dan snap je dat een hele kostbare grap was, wat daar allemaal te zien was. Maar de paus was boos en de keizer was boos. De machtigste man van Europa, keizer Karel de Vijfde, was pas 21 jaar, was de baas van Nederland, was de baas van Spanje, was de baas van Duitsland. Die riep Luther ter verantwoording. En hij zei, jij moet maar eens komen babbelen bij ons. En dan gaan we eens kijken of al die boeken van jou, of dat wel klopt. Nou, dit is Duitsland, hè? Veel kastelen, weet je wel. Als je in Duitsland geweest bent, dan weet je wel, kastelen. En Luther ging en de keizer had beloofd, we zullen je niks laten overkomen. Je mag veilig komen. En met een paar kameraden gaat Luther op reis. Van Wittenberg, helemaal in het oosten van Duitsland, naar Worms aan de Rijn. En overal waar hij komt, stromen de mensen samen. Overal moet hij preken. Overal staan mensen op de daken naar hem te zwaaien, want Luther heeft hen vrijheid gebracht, vrijheid van binnen. Want geloof is genoeg. En de mensen genoten daarvan. En dan komt hij in Worms aan. En echt, de getuigenissen daarvan. Hij werd met muziekkorps binnengehaald. Maar ondertussen hing hem natuurlijk heel iets vreselijks boven het hoofd. Want hij moest zich verantwoorden voor de keizer en de bisschoppen. En het is een hele mooie grote plaat. De Rijksdag in Worms. Daar zit de keizer. Hij is pas 21 jaar. Maar hij is de machtigste man van Europa. Daar zitten de keurvorsten. Ook de vorst van Saksen waar Luther onder hoorde. En die beschermde hem. Die had gedacht, die Luther die moet ik, ondanks het feit dat hij heel trouw katholiek was. Maar die Luther moet ik in de gaten houden. Want wat hij zegt is... Dat geloofde hij toch stiekem, is waar. En in die grote zaal van de Rijksdag, we gaan hem nog een beetje aankleden, dan zie je een beetje hoe groot dat was, zie je hoe leuk je met een paar kleine dingen toch iets kunt suggereren. En daar werd Luther ontboden. En ze hadden hem lang laten wachten, juist om het spannend te maken. En de eerste dag kwamen ze er niet uit. En dan wordt hij de tweede dag uitgenodigd. En daar staat Luther. Te midden van al die hoogwaardigheidsbekleders. En als hij om zich heen keek, dan werd hij behoorlijk geïmponeerd. Maar hij zag zijn keurvorst en die knikte hem toe. En de kanselier die achter de tafel zit, of misschien was hij het wel. Die zegt, Luther, zijn al die boeken die er liggen van jou? En Luther ging kijken. Ja, ze zijn allemaal van mij. Zegt... Herroep je wat erin staat, durf je nu te zeggen dat het niet waar is, dat je spijt hebt dat je het geschreven hebt? En Luther zei, nee, dat kan ik niet zeggen. Want ik zou me schamen als ik zou zeggen dat het niet waar is wat ik geschreven heb. En toen sprak hij die woorden, of hij ze echt gesproken heeft, sommigen zeggen van dat het meer een legende is, maar ik zou me toch best kunnen voorstellen dat hij het gezegd heeft. Hier sta ik, ik kan niet anders. Want ik weet dat ik de waarheid heb geschreven. Dat de rechtvaardige uit geloof zal leven. Luther ging weer met de wagen terug naar Wittenberg. Maar toen gebeurde er iets wat grote schrik teweeg bracht. Want onderweg werd zijn wagen overvallen. De keizer had nog wel gezegd. Je mag veilig terugkeren naar Wittenberg, er zal je niks overkomen. En onderweg komen rovers naast de wagen op snelle paarden, klimmen op de bok, dwingen de koetsier te stoppen en ze roepen, is Luther in de wagen? En die koetsier die weet helemaal niet waar hij blijft, die durft niet te zeggen ja, maar ze breken de deur al open, sleuren Luther eruit, zetten hem achter op een paard en weg zijn ze. En in heel Europa dringt het nieuws door, Luther is misschien wel... dood. Maar ze waren nog geen drie bomen verder. En Luther wist er stiekem van. Of de mannen doen hun maskers af. En het blijken zijn vrienden te zijn. En die brengen hem naar een kasteel. De Wartburg. Kasteel bestaat nog. Want ze wilden hem graag redden van de soldaten van de keizer of van de paus. Die hem hadden kunnen pakken. Want er stond een grote beloning op Luthers hoofd, want hij was in de ban gedaan. En als je Luther te pakken zou krijgen en je zou hem vermoorden, kreeg je notabene nog geld toe. Een grote prijs. En de keurvorst vond het veiliger om Luther een tijdje op te bergen. En toen zat hij op de Wartburg. In het begin waren ze zo bang dat ze zouden ontdekken. Hij zat op een kamertje waar je alleen maar bij kon met een ladder van buiten. Dus zijn eten moest gebracht worden, laddertje tegen de gevel, omhoog, tik, tik, tik tegen het raam. Luther, hier is je. En hij heet ook geen Luther meer. Hij was broeder Georg en ze moest zijn baard laten staan. Maar ja, wat moest hij nou allemaal doen daar? En het verveelde hem al heel erg gauw. En toen zei hij, ik heb hier een lijstje met boeken. Als je me nou die boeken brengt, dan weet ik iets goeds om te doen. Kijk. Nou wordt die cel van hem, wordt even de kamer in de Wartburg. En Luther begint te schrijven. Hij begint, beetje recht houden, hè? Zo. Hij begint te studeren en te schrijven. Want hij dacht, weet je, ik kan het allemaal wel roepen, maar de mensen moeten het zelf kunnen lezen. En die Bijbel in het Latijn, ja, dat kan de gewone melkboerenknecht, die kan dat niet lezen. Dus, de Bijbel moet vertaald worden in het Duits. En toen haalde hij een kunststukje uit waarvan we nog niet snappen hoe dat kan. Dat hij in 6 weken tijd het hele Nieuw Testament in het Duits vertaalde. In een vertaling die zo goed is, dat hij zelfs vandaag de dag in de herziene versies nog steeds gebruikt wordt in Duitsland. En toen konden de mensen het zelf lezen. En ondertussen, toen de mensen het ook zelf konden lezen, ging de reformatie ging verder en verder en verder en verder. Nederland kwam meer onder invloed van Calvijn. Wij zijn Calvinisten. Maar de Lutherse kerk bestaat nog steeds. In Duitsland is die heel groot. En het grappige was, mijn moeder was Luthers. En ik heb haar Lutherse Bijbeltje, heb ik in mijn tas. Als je het zien wil, uit 1885. Dus het voelt voor mij ook heel vertrouwd. En vroeger, als kijk, de Palmstadkerk waar we heen gingen als kind, daar, die begon om 10:00, maar het gebeurde wel eens dat we ons versliepen. Maar de Lutherse kerk begon om 10:30 en dan liepen we ietsje door naar de Wezenstraat en dan gingen we naar de Lutherse kerk. Ja. Nou, die Luther, dat is goed, het verhaal moet je goed onthouden en niet alleen zijn verhaal, want er is nog veel meer over hem te vertellen, over zijn vrouw bijvoorbeeld. Want moet je je voorstellen, dominees van toen waren nooit getrouwd, pastoors waren niet getrouwd, monniken waren niet getrouwd, alle geestelijke werkers waren niet getrouwd. Maar Luther trouwde met een gevluchte non, Catharina, Käthe. En zij waren het eerste echtpaar in Europa dat woonde in een pastorie, moet je je voorstellen. Die woonde, die een domineesvrouw was eigenlijk daardoor. Want later ging Luther, die tonsuur, dat kale hoofd, dat was volgegroeid. En hij had zijn pij uitgedaan. En hij werd een soort professor aan de universiteit en een soort dominee. En die woonde in een pastorie. Nou, over Catharina zou ik je ook nog heel veel kunnen vertellen, maar dat doen we nou niet. Maar onthoud maar, het allerbelangrijkste wat Luther toen uit de Bijbel las, dat is dat geloof genoeg is. En dat je gewoon mag zeggen, Heer Jezus, ik geloof in u. En dat u stierf voor mij aan het kruis om mijn zonde weg te nemen. En dat u mijn goede herder wil zijn en dat ik altijd bij u mag horen. Omdat de prijs ervoor is al lang betaald door de Heer Jezus zelf. En dan mag je zijn kind zijn en dan mag je in de hemel komen. En dat we dat weer weten, nou daar heeft die meneer Luther een hele belangrijke rol in gespeeld. Nou, jullie gaan naar de kinderdienst. Okay, you.